Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Cameron Oela.
Vrijdagochtend 23 februari en inderdaad, ik mag weer een keer aanschuiven, Wouter. Mooi om weer tegenover jou te mogen zitten in deze podcast.
Ja.
En het leven wordt wel heel makkelijk gemaakt, want het is eigenlijk een week dat de luisteraars vragen mochten stellen.
Ja, vragenuurtje, ja. Want er gebeurde deze week ook zoals verwacht niet zoveel. Er gebeurde wel wat her en der. Je zag natuurlijk dat de donderdagavond die bijeenkomst weer in het Van der Valk Hotel in Breukelen door NSC werd georganiseerd. Mm-hmm. Dat beroemde ooit Chinese restaurantachtig gebouw dat daar
langs snelweg A2.
Ja, voor mensen die daar wel eens zijn langs gereden. Nou ja, daar was onze verslaggever Leon Brandsema erbij. Toen waren ze weer aan het roepen dat er allemaal net zoveel mensen hadden opgezegd als erbij waren gekomen. Dat gingen ze dan later weer bijstellen. Nou ja, het was ook daar weer, waren natuurlijk weer vragen. Maar dat was eigenlijk een van de weinige momenten deze week waarin er echt nog over de actuele politiek door actuele politici gesproken werd. Want we hebben natuurlijk gezien dat de informateur Kim Putters vooral mensen van vroeger ging bellen deze week. Vooral bellen en dan vandaag ook wat ging ontvangen.
Oud-Kamervoorzitter en Marco Pastors, die in Rotterdam altijd actief is geweest.
En vlak Sibylla Dekker niet uit.
Hè? Oh, zeker.
Voormalig minister van Volkshuisvesting, die kennelijk ook heel erg veel verstand heeft van hoe je een kabinet in elkaar timmert. Dus we laten ons denk ik aangenaam verrassen volgende week als we. Hoewel, ik hoorde dat er vandaag misschien een briefje zou komen waarin hij iets zou vertellen over wat hij de afgelopen week heeft gedaan en hoe hij de volgende week ziet. Maar goed, het was een beetje bezigheidstherapie en ook wel een beetje gênant natuurlijk, want de lastigheid ligt hem natuurlijk dat de politiek leiders eigenlijk beslissingen moeten nemen over wat ze willen. En dan kan je allemaal hotemethoten wel gaan vragen wat die ervan vinden. Maar uiteindelijk mag je toch hopen dat mensen met een kiezersmandaat op een gegeven moment voor zichzelf ook uitmaken wat ze willen. En dat is vooral bij NSC natuurlijk erg ingewikkeld kennelijk. Ja, het was een tussenweek en laten we hopen dat volgende week politiek weer full swing er is.
Nou, ze hebben een week vakantie, een week reces gehad. Vakantie mag je geloof ik niet zeggen.
Ja, wij noemen het gewoon vakantie hoor.
Ja, dus we gaan nemen dat ze vol energie weer instappen. Ja. En er waren natuurlijk toch wel een paar onderwerpen die deze week voorbij kwamen. Maar het leven wordt me zo makkelijk gemaakt dat zelfs daar gewoon vragen over binnen zijn gekomen. Ja. Want ja. NAVO, Mark Rutte ging het over. En ja, we hebben volgens mij zegt Pim dat hij altijd, we hebben de beste luisteraars van Nederland. En dat bleek
zo
weer.
Is dat.
Daniel van der Sluis. En die volgt dan ook allemaal goed. Die zegt, ja, Wouter, jij heeft volgens mij ooit onze premier de premier van Buitenlandse Zaken genoemd. Klopte dat? Of,
ja, kon ik me niet meer herinneren, maar onze luisteraars hebben natuurlijk altijd gelijk.
Zo is het. Nou, de vraag uiteindelijk, en nu die internationale baan dan longt, want daar ging het deze week toch ook wel weer veel over. En nu ook is het een Roemeense tegenkandidaat zijn. Maar ja. In hoeverre denkt u dat het regeringsbeleid beïnvloed wordt door wat de Amerikanen willen horen, zodat Mark Rutte zijn baan veilig stelt?
Ja, ik vond het een leuke vraag, omdat the thought crossed my mind, zullen we maar zeggen, als we het dan toch over Amerika hebben. Want het viel mij ook wel op dat de afgelopen maanden, misschien een jaar, misschien anderhalf jaar, wel heel erg veel hebben gemerkt. Rutte die ook toch wel stevige, misschien wel oorlogstaal uiten. Je zag dat het beleid van Nederland om Oekraïne zo stevig mogelijk te steunen, zowel militair als natuurlijk financieel heel erg, en allemaal ontvangsten en steunbetuigingen en voortrekkersrollen die ook vaak door Rutte werden vervuld. Dus ik had wel zoiets van, gos, houdt ene met het andere dan niet te maken hebben. Het is toch wonderlijk als je ziet hoe Rutte aan het begin van zijn premierschap eigenlijk nooit naar het buitenland wilde en dat eigenlijk maar tijdverspilling vond. En nu het regeringstoestel ongeveer niet is uit te slaan. Ja, het ene is moeilijk los te zien van het andere. Maar Rutte bepaalt natuurlijk het buitenlands beleid niet zelf in zijn eentje. Er zit natuurlijk een heel kabinet achter. Mm. We hebben een minister van Buitenlandse Zaken van CDA-huizen. Het was natuurlijk eerst Wopke Hoekstra en nu Hanke Bruinslot. Dus dat is wel een minister. En de minister die kan ook haar eigen politieke weging in het beleid laten doorklinken. Je hebt de minister van Defensie, die is van D66-huizen. En we weten van D66, partijen destijds onder leiding van Sjoerd Sjoerdsma in de Kamer, niet dat die partij onder leiding stond van Sjoerd Sjoerdsma, maar hij was eigenlijk een van de grote strijders om Oekraïne van meet af aan al te steunen. Begon ook gelijk te vragen om het EU-lidmaatschap. Dus je ziet dat er vanuit D66 ook een enorme behoefte was om vooral richting Oekraïne het beste beetje voor te zetten. Ja. Dus dan moet je wel concluderen dat het echt niet alleen maar aan Rutte heeft gelegen. Hij zal het zeker niet minder hebben laten blijken, die behoefte om voorop te lopen in het steunen van Oekraïne. Maar er is in de coalitie echt wel consensus over het steunen van Oekraïne en die voortrekkersrol. En ik heb ook de afgelopen maanden ook wel eens navraag gedaan van goh, is er ook spanning op de lijn wellicht tussen buitenlandse zaken en defensie? Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn gebeurd rond het steunen van weer een ander, of eigenlijk activiteit weer een ander conflict, namelijk wat in Israël, de Palestijnse gebieden. Want toen hadden wij ineens een soort steun gegeven via een verbindingsofficier, zonder dat we militairen steunden, maar we wilden toch politieke steun uitspreken. Maar ook daar hoorde je achter de schermen van terug dat daar niet heel erg grote conflicten over waren tussen de twee departementen of binnen het kabinet of zo. Dus dat men daar eigenlijk wel over eens is. Dus ik snap dat je dat afvraagt, maar ik kon niet ontwaren de afgelopen maanden dat in het kabinet men elkaar hier over de tent uitvocht.
Nee, en defensie is natuurlijk ook wel, want wat je zegt, hè, Rutte aan het begin van zijn premierschap was, hij wilde niet zo graag naar het buitenland, vooral hier zijn. Maar defensie leek ook nooit echt een onderwerp waar hij zich meer in interesseerde dan bijvoorbeeld in andere portefeuilles.
Nee. En dat maakt het inderdaad in het kader van het NAVO-avontuur wel opmerkelijk. Hij heeft natuurlijk in de zomer nog eens nagedacht, omdat hij toen net zijn afscheid uit de Nederlandse politiek had aangekondigd, van wat wil ik nou eigenlijk? Hij is natuurlijk ook best wel gepusht, ook wel door vrienden, die ook wel zien dat hij over capaciteiten beschikt, een netwerk heeft, wat vrij indrukwekkend is. En het gebeurt niet zo vaak natuurlijk dat een Nederlandse premier zo lang zit, laat staan dat hij zoveel mensen heeft leren kennen op het wereldtoneel, die eigenlijk ook, voor zover ik vanuit Den Haag kan vaststellen, met hem eigenlijk wel door één deur kunnen. Zelfs met zo iemand als Erdogan, waar die ons voor nazi's en fascisten heeft uitgemaakt tijdens een verkiezingscampagne. En die hele tour waar Rutte dan de verkiezing van 2017 mee heeft gewonnen, dat die Turkse minister hier campagne wilde voeren en hier weer werd weggestuurd. Dat was toen een groot diplomatieke rel, maar dat is later ook wel bijgelegd. En ik heb van de ooggetuigen begrepen dat dat ook eigenlijk best wel in een goede harmonie was. En dat men ook wel zag dat beide kanten, zowel de Nederlandse kant als de Turkse kant, het conflict werd natuurlijk wat nasty. Maar aan de andere kant hebben ook beide partijen er wellicht voordeel bij gehad. Omdat Rutte natuurlijk daardoor kon laten zien, ik ben de verdediger van onze Nederlandse soevereiniteit en we sturen die mevrouw weg. En Erdogan kon zeggen, zie je wat de monsters er over de grens zijn, kom maar op mijn partij stemmen. Dus die verhouding is uiteindelijk best goed gekomen tussen Erdogan en Rutte. Dat is dan echt het voorbeeld van de regeringsleider in den vreemde, waar je echt een groot conflict mee hebt zien gebeuren de afgelopen jaren. Maar met Scholz en met Biden en trouwens ook met Trump en met Macron zijn de verhoudingen tussen Rutte en die mensen eigenlijk best goed. Zo niet uitstekend te noemen, zeker met Macron bijvoorbeeld. En Orbán heeft geloof ik met iedereen ruzie. En we weten ook dat Rutte natuurlijk op zich ook wel een redelijke verstandhouding met Poetin heeft onderhouden. Vooral naar MH17. Ja. Dagelijks telefonisch contact. En dat ging uiteindelijk ook vrij professioneel, begrijp ik. Ook niet met schreeuwpartijen of rare zaken. Natuurlijk Poetin erg afgedreven van wat wij tegenwoordig normaal vinden. Maar je ziet dus dat die positie hem natuurlijk ook in een unieke staat kan stellen om die NAVO in dit tijdsgevricht in goede banen te leiden.
Joost Huisman die stelde ook een vraag over Rutte, maar die legde ook een link met, ik zou zeggen, iemand die nog beter dan Hans Klok een verdwijntruc kon doen, namelijk Ernst Kuipers. Maar opeens weten we waar die zit.
Ja.
Heeft Rutte geen conflict met zijn aanstaande baan? En in welke mate is deze casus verschillend dan die van Ja. Rens Kuipers.
Ja, nou, ook weer een goede vraag. Kijk, Kuipers is natuurlijk, dat was natuurlijk wel heel erg wonderlijk. De grote verdwijntruc inderdaad. En our long national nightmare is over deze week. Toen we eindelijk de achterkouting ging doen.
Gewoon in Singapore.
Singapore. En dat was wel een land waar je hem al voor zijn ministerschap ook wel eens iets over hebt horen zeggen. Dus die belangstelling was er altijd al. En nou, ik denk dat hij voor zichzelf de afweging heeft gemaakt, nu of nooit. Want nu was er kennelijk een plek. En op een moment dat nog wat langer wachten was geblazen, dan had hij wellicht die plek niet meer kunnen opvullen.
Maar is dit dan die internationale topfunctie waarbij je gewoon van het een op het andere moment van het toneel moet verdwijnen?
Had er gewoon geen zin meer in. Ik kan echt geen enkele andere conclusie trekken. Hij zag dat zijn agenda natuurlijk toch redelijk mislukt is. Hè. Laten we niet vergeten dat hij met grote ambities kwam om de zorg op een andere manier vorm te geven. Waarin hij ook vond dat er lastige keuzes gemaakt moesten worden. Hè. Dat die kinderhartchirurgie moest worden geconcentreerd op twee plekken in Nederland in plaats van op meerdere plekken. Omdat hij zei, de ingreep voor zo'n kinderhartchirurgische ingreep is zo zeldzaam. Dat zal een mens één keer in zijn leven waarschijnlijk moeten ondergaan. En daarvoor mag je best die ene keer naar dat ziekenhuis afrijden. De zorg die daarna komt, zou wel gewoon op een lokale niveau, regionaal niveau kunnen worden gegeven. Was zijn stelling. Maar uiteindelijk is dat, uiteindelijk is daar een streep doorgezet.
Volgens mij, als ik me goed herinner, een dag nadat hij bekend maakte en van dat hij ermee stopte en van het toneel verdween.
Precies. En we zagen al dat het al een beetje die kant op ging. Mm-hmm. Daarna kwam ook nog een andere rechtszaak op van de specialisten die een zaak bij het college voor het beroep voor het bedrijfsleven, als ik het goed heb, hadden aangespannen. Die hebben ook gelijk gekregen. Dus zijn hele agenda ging langzaam maar zeker. Natuurlijk ook nog niet heel erg veel tijd gehad, 1,5 jaar, maar goed. Maar die ging langzaam maar zeker richting de afvoerput. En die zag ook voor zich dat er een formatie wachtte waar nog, ik weet niet wat allemaal en hoe lang dat allemaal zou duren. En hij intussen alleen maar met tegenslag op tegenslag te maken kreeg. En eigenlijk gewoon eieren voor zijn geld heeft gekozen. Nou ja, daar kan je van alles van vinden. Ik vind het buitengewoon niet chic. En ik kan me ook voorstellen dat het niet helpt bij het vertrouwen van mensen in de politiek. Als ze het idee hebben dat het ministerschap ook maar een tussenstation is of een opstapje naar weer een andere plek. Maar
je hebt het eerder ook al gezegd, het is ook weinig collegiaal. Want een week later was ook nog de begrotingsbehandeling. En die moest collega-minister Connie Helder maar haar rekening nemen.
Ja, en niet alleen Connie Helder natuurlijk, maar rest in het kabinet ook zoiets had van alsof wij zin hebben om nog eventjes de minister voor Verkeer en Waterstaat uit te hangen of lekker nog laten uitschelden in de Kamer door de maaltijdbezorgers van FVD. Ik heb ook wel wat beters te doen in mijn leven misschien. Ja, dus het is ook echt in het kabinet toen ook aangegeven van wij vinden het ook niet leuk, maar we kijken elkaar nu wel even aan van moeten toch misschien door met elkaar gewoon uit het landsbelang. Want dat was vroeger ook nog iets waar mensen zich misschien aan konden optrekken. En dan als het dan gaat om Rutte, die merk wel vrij brede consensus, ook in de Tweede Kamer. Van links tot rechts, er zullen altijd mensen zijn die dat, ik noemde ze net al eventjes, die het allemaal niet zien zitten, dat Rutte op dat internationale toneel zich gaat laten gelden. Maar ik merk best veel steun, volgens mij zelfs bij de SP, dat men wel begrijpt dat dit een mooie kans is, ook voor Nederland en voor ook het Nederlands belang. En ook toch ook de vinger aan de pols hebben in een woelige wereld. Nederland heeft natuurlijk ook wettelijk vastgelegd dat ze de rechtsorde internationaal zullen proberen te bevorderen. En als je daar dan zelf op zo'n instituut aan de knoppen kan zitten. Verdragsorganisaties natuurlijk niet automatisch hetzelfde als de rechtsorde nastreven. Maar je kan je wel op het internationale toneel proberen te profileren. En daarbij af en toe ook dingen te doen die wij misschien als het juiste zouden kwalificeren in eigen land. Dus het is een mooie kans en het wordt hem gegund. De man gaat weg. Dus je snapt wel dat na 13 jaar iemand wat meer ruimte gegund wordt dan een ander. Dat is trouwens ook wel met bepaalde Kamerleden gebeurd de afgelopen jaren hoor. Toen Femke Halsema vertrok, toen Arie Slob vertrok, Gert-Jan Segers natuurlijk recent. Mensen die lang hebben meegedraaid in Den Haag, daar wordt wat meer ruimte voor gegund als die op een gegeven moment zeggen we stoppen met iets. En zo vaak komt deze baan niet voorbij. Dus daar is wel begrip voor. En hoe lang Rutte dit overigens blijft doen, dat is nog onderwerp van discussie. Want daar is nog geen beslissing over genomen.
Nee, want stel dat die NAVO-secretaris-generaal wordt, dan zou dat misschien begin april wel bekend kunnen worden. Want dan is er kennelijk een bijeenkomst waar dat besloten zou kunnen worden.
Ja.
En dan is Stoltenberg ze eigenlijk tot 1 oktober blijven. Maar dan is een beetje de vraag per wanneer ze dan Rutte al eigenlijk ook gewoon aan de knoppen willen hebben.
Ja, de bedoeling is om het eigenlijk in maart af te ronden. En dan is de formele bekrachtiging door de ministers van Buitenlandse Zaken, als ik me niet vergis, die dan er een eigenlijke klap op geven. Maar het is niet zo dat daar nog wordt gedebatteerd nee. vervolgens. Dat is echt in het achter de schermen traject wat nu al volop gaande is. Hè. Zo'n signaal vanuit Amerika, waarin een hoge Amerikaanse overheidsfunctionaris, ja, ik denk dan aan een nationaal veiligheidsadviseur, maar goed, die dan door Reuters en wordt gequote, is rond het torentje, in het torentje geen enkele twijfel over de positie van de Amerikanen. Die hebben ambtelijk al lang laten weten dat ze Rutte willen hebben. Dus daar waren ze niet echt verbaasd over.
En die hebben een hele dikke vinger al in de pap altijd, hè, bij deze functie. Het is echt, het is nooit eigenlijk een Amerikaan op deze positie, maar Amerika bepaalt.
Amerika bepaalt. Meer. Dus als je weet, en Amerika heeft ook al een paar keer gevraagd of Rutte het wil doen. Dus die waren blij. Dus dat zat wel goed. En ze wisten van de Britten, ze wisten van de Fransen, de Duitsers waren ook erover te spreken. Dus dat was in het torentje niet zo'n verrassing als voor een heleboel mensen gisteren. Gisteren ook nog gebeld door de Noorse TV zelfs. Die toch een college. Wie is Mark Rutte eigenlijk? Want het werd nu toch allemaal wel erg serieus. Dus dan merk je wel dat wel zo'n signaal vanuit Amerika ook wel bedoeld is om het proces wel te trechteren, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Hè? Dus een bepaalde kant op te duwen. De vraag is dan, wat kan een Nederlandse premier, kan die nog blijven functioneren op het moment dat hij straks een andere verantwoordelijkheid geeft? Je merkte nu al, hoorde ik in Den Haag, dat sommige landen dachten, omdat Rutte kandidaat was, dat ze daarom in zijn hoedanigheid als Nederlandse premier al dingen voor elkaar konden krijgen. Dus als er op Europees niveau bijvoorbeeld zaken speelden waar zij steun voor wilden hebben, dan zou hij dat moeten gunnen namens Nederland aan zo'n land om dan in
steun straks te krijgen.
Ja, dat ze dan voor zouden zijn. En ik begrijp dat Rutte daar erg terughoudend over was, omdat daarmee eigenlijk het landsbelang uitwisselbaar zou blijken, omdat een land als Roemenië of Turkije of Hongarije of Baltische staten zelf ook zo'n gedachte hadden over wat Nederland dan maar zou moeten steunen. Dus daar is op teruggeduwd, begrijp ik. De vraag is hoe lang je dat kan blijven doen. Het is denk ik aannemelijk dat hij niet tot oktober wacht. Er werd wel een beetje rekening mee gehouden dat het van het moment dat duidelijk is dat hij het gaat worden en de zomer, dat een moment is waar op een gegeven moment een overdracht zou plaatsvinden naar een nieuwe premier.
En dan zou de partijleider van de VVD de meest logische zijn om tijdelijk premier te worden?
Ja, er wordt erg over gespeculeerd van, ja, wordt het dan niet Rob Jetten als de eerste vicepremier namens D66? Vanuit de VVD wordt heel duidelijk gezegd, het ministerie van Algemene Zaken is met de formatie van 2021 aan de VVD toegekomen. Ja. Als leider van de grootste partij heeft de eerste keus, die kiest voor het torentje voor het ministerie van Algemene Zaken. Dat gaat niet gedurende de kabinetsrit, ook niet als je demissionair bent, ineens veranderen. Mm-hmm. Dus de VVD wil vasthouden aan die plek en is ook nog steeds de grootste partij in dit kabinet. Het is niet zo dat de verhoudingen veranderd zijn wat dat betreft. Dus de VVD wil nog steeds een VVD'er leveren. Ik begreep uit de boezem van de VVD dat men het zich niet kan voorstellen dat iemand anders wordt dan de partijleider. Omdat dat nou eenmaal gebruikelijk is. Ja. Hè? De politiek leider van de VVD zit eigenlijk in de Tweede Kamer. Tenzij het premierschap beschikbaar is. En dat is dan Dylan Jezielgus. Dus dat is denk ik de meest aannemelijke route. Het is wel zo dat je in het overleg met de smaldelen in zo'n kabinet. Dus het VVD-smaldeel, D66-smaldeel, CDA-smaldeel, smaldeel en de ChristenUnie-smaldeel en hun leiders, dus eigenlijk de vicepremiers en de vertrekkend premier of de aanstaand premier of beoogd premier, dat daar wel een overleg over is. Mm. Er is ook al, toen er in eind vorig jaar al een beetje leek dat het heel snel zou kunnen gaan, is er ook wel al een overleg geweest om te vragen, hoe moeten wij er rekening mee houden dat Rutte straks niet meer de ministerraad voorzit? Ja. En moeten we het daar dan niet over hebben? Dus daar hebben die vicepremiers en de premier het destijds over gehad. En inmiddels, er was deze week geen overleg gepland. Ze hebben het tot nu toe ook niet voor volgende week gepland. Maar er is wel op elke dinsdag een lunch tussen de vicepremiers en de premier. En het zou best kunnen zijn dat dan aan de orde komt. Ja. Het is niet gebruikelijk om bewindspersonen van een andere partij af te wijzen als een partij die naar voren schuift. Behalve dan dat je wel even moet afstemmen of daar niet een... Ja, we gaan ook op zijn Frans vandaag. Een incompatibilité de caractère of des humeurs. Ik kijk even naar jou.
Nee, deze kan ik geen antwoord op geven.
Nou, dan krijgen we, ik heb het al eens eerder gezegd. Toen kregen we volgens op Twitter kregen we een reactie bij luisteraar. Die zei, oh, dat is dit. Dus vergeef me, want dat is al een tijdje geleden. Maar als mensen het niet met elkaar kunnen vinden. Ja. Bijvoorbeeld, begreep ik, was het best even lastig tussen Pia Dijkstra en Connie Helder. Onlangs met de portefeuilleverdeling tussen die twee. Het duurde nog best wat langer dan verwacht was. En dat was omdat men over de portefeuilles niet helemaal gelijk eens was. Maar als men het echt niet met elkaar kan vinden, dan kan een partij zeggen van, oh, doe ons dat niet aan als wij moeten samenwerken. Alleen, ja, op het ministerie van Algemene Zaken is maar één bewindspersoon. Ja. En dat is de minister-president. De vraag is alleen, ja, gaat D66 nog, van het CDA verwacht ik het niet, want die zijn wel heel erg van de procedures. En gaat D66 nog proberen om Yesilgus een pootje te lichten? Mm. Nou, ik denk niet dat de verhoudingen tussen Yesilgus en Jette bijvoorbeeld heel erg verstoord zijn. Dus ik zou zeggen dat dat wel van elkaar gerespecteerd zou worden.
Ja. Het zou nog zelf kunnen dat Yesilgus of de VVD een andere afweging maakt en denkt van, joh, zij is ook aan het onderhandelen. Het is misschien niet zo handig in die onderhandelingen.
Dat zou kunnen. Hè? Ik heb al de naam van Jan Remkes al even tegen iemand aangehouden. Maar die zeiden, nou, vergis je niet. Want je moet ook inderdaad op het internationale toneel actief zijn. Je moet naar Brussel. Je moet die Europese Raad moet je inzitten. Nou, dat had Johan allemaal vast geen zin in. Dan een checkje roken tussendoor. En dat kan al helemaal niet daar. Dus die kans werd niet zo groot geacht. Weet je, je kan nog wel eens filosoferen dat als er een nieuw kabinet 2 weken later aantreedt en dan Rutte zou vertrekken, dan kan je het ook door Harbers 2 weken ad interim laten
van spreken.
Ja. Voor die laatste 2 weken. Ja. Maar vooralsnog is die formatie schiet totaal niet op. Dus dan is het best aannemelijk dat ze niet echt voor zo'n tussenpauze gaan, maar wel echt iemand daar willen neerzetten die wellicht, als er nieuwe verkiezingen zouden kunnen komen, want ook dat is niet uitgesloten, dan wel de meewind heeft van het torentje. Want dat blijft natuurlijk toch wel een podium waar je als een staatsman of als een staatsvrouw op kan profileren.
De zogenaamde premiersbonus. Laten we het over die formatie hebben, want daar kwamen ook een hele hoop vragen over binnen. Bijvoorbeeld van Mirjam Kessenich. Dat is ook deze week natuurlijk, kwam die waarschuwing van over de financiën. Volgens mij staat die CBS, maar ik denk dat ze CPB bedoelt. En ze vraagt, ze krijgt Omtzigt nou eigenlijk alsnog gelijk over die financiële tegenvallers waar hij het over had?
Ja, dat is wel een grappige vraag. Het gaat natuurlijk heel snel in Den Haag over hele grote bedragen. En dat kan je allemaal op één hoop vegen. En dan denken van ja, het ziet er allemaal niet goed uit. Dus maar net ook hoe je het bekijkt. Hè. De CPB-verwachtingen die reiken tot 2032 geloof ik. En wat er dan 4,6 aan begrotingstekort zou ontstaan. Nou, tot die tijd is er echt nog wel wat bij te sturen. Want we zitten in 2024. De nood is wat dat betreft niet acuut. De lijst van Omtzigt was gaf geen volledig beeld. Pardon. Want hij was is bijvoorbeeld niet naar de meevallers gevraagd. En datgene wat vermeld was ja, bij sommige zaken een verrassing, maar de meeste was al aan de Kamer gemeld. Is ook al rekening mee gehouden vaak dat er zoiets gaat gebeuren. Er waren wat posten op infrastructuur. Er waren wat ministeries die het zeker voor het onzekere wilden nemen. En denken, als wij nu niet alvast intekenen op dat er zwaar weer aankomt, dan worden wij straks, als er zwaar weer gebeurt, aangeslagen. Want dan zal de minister van Financiën van ons verwachten dat we onze eigen tegenvallers oplossen. Dus dat betekent dat een ministerie dan met een vooruitziende blik denkt, nou, we kunnen de formatietafel beter maar alvast waarschuwen. Wellicht dat we dan wat extra geld kunnen krijgen, zodat we straks niet hoeven te bezuinigen. Dus er zit ook een eigen mechanisme zit daarachter. Wat we ervan hebben gezien was niet heel erg schokkend. Bleek ook uit navraag bij mensen die bijvoorbeeld vroeger hebben geformeerd, of mensen op ministeries die daar kijk op hebben. Die zeggen, well, ja, dit is wat elk kabinet eigenlijk voor zich kiezen krijgt. En De vraag is dus, heeft Omtzigt gelijk? Alleen de vraag is, waar heeft hij dan gelijk in? Namelijk geen verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is dan waar hij dan gelijk in zou willen moeten krijgen. En ik weet niet of dat van mensen die potentieel zouden kunnen regeren, of je dat van hem had moet verwachten. Dus op het moment dat er zwaar weer aankomt, dat je dan zegt, oh, maar dan branden wij onze handen niet aan, dan laat iemand anders het maar oplossen. Dat zou toch een wonderlijke manier van gelijk krijgen zijn. Dus even los van het feit dat het dus een vertekend beeld gaf, door daar zo hoog over van de toren te blazen, is de verwachting of de waarschuwing van het CPB ook niet gestoeld op de tegenvallers die verwacht worden bij infrastructuur of als er een orkaan over Nederland zou razen. Want dat was een van de mogelijke tegenvallers die door het ministerie van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld was aangeleverd. Nee, dit gaat over eigenlijk het uitwerken van de beslissingen die Kamer en kabinet de afgelopen jaren hebben goedgevonden om bijvoorbeeld uitkeringen te verhogen. Het minimumloon is natuurlijk verhoogd. Daar is dan zijn de uitkeringen ook weer aangekoppeld. AOW natuurlijk. Dus allerlei houdbaarheidsissues. Dus dat je met z'n allen vond van oké, het minimumloon moet verhoogd worden. Dat heeft dus een versterkend effect, zou ik bijna willen zeggen, voor de komende jaren. En dat komen meer ouderen bij, dus moet meer uitgekeerd worden. Ja. Dus dat is een beslissing die, of een effect wat voortkomt uit beslissing waar groot politiek draagvlak voor was, waar de hele campagne ook over geroepen werd dat het toch echt omhoog moest. En waar je dus nu dan vervolgens van ziet, nu die besluitvorming is geweest, dat het CPB dat doorrekent en zegt, ja, dat heeft u allemaal wel besloten, maar dit zijn de effecten ervan. Ja. En daar moet je zich dus toe verhouden. Dus ik zie het toch een beetje als twee gescheiden trajecten. En daar dus nog los van de vraag of iemand dan daarmee gelijk krijgt. Omdat ieder kabinet zich zal moeten verhouden met die financiële realiteit. Of het nou door die tegenvallers van die ministeries wordt aangegeven. Of door het CPB dat meer kijkt naar wat geven we eigenlijk structureel straks te veel uit. Dankzij de beslissingen die Kamer en kabinet de afgelopen jaren verstandig vonden.
Ja, dan gaat het dus inderdaad om, hè, of je ben je bereid om de verantwoordelijkheid te nemen. En Erik de Heer, die zit ook een beetje in die lijn. Die zegt ook dat hij zelf vindt dat Omtzigt door de mand is gevallen, door zijn onbetrouwbare opstelling. Maar de vraag is dan, waarom nog zoveel energie in Omtzigt steken? Zijn achterban lijkt ook al afgehaakt. Nou, dan hadden we in het begin, benoemde je dat al even, dat waren leden weggegaan of hadden lidmaatschap opgezegd, maar er waren ook weer leden lid geworden.
En wat we definiëren als achterban natuurlijk. Mm. Hè? Dat ze kunnen leden zijn, maar leden en kiezers, dat zijn twee verschillende grootheden.
Die peilingen, ze hebben 20 zetels gehaald, maar in de peilingen was het nog maar 9, meen ik.
Ja, want de kiezers, niet iedere kiezer is lid van een politieke partij. Dus de vraag is, waar richt je je als politiek leider op? Richt je je op dat select groepje enthousiastelingen dat graag lid wilden worden van een nieuwe partij? Of richt je op een veel groter groep mensen, het electoraat in den brede, waar je uiteindelijk je 20 zetels aan te danken hebt? Die heb je niet van die nee. Ik weet niet eens hoeveel leden die heeft. Laten we enkele tienduizenden, even uit de dikke duim. Daar kan je, ik geloof, 2 zetels of zo van krijgen.
Niet eens.
Als je 70.000 hebt of zo, dan heb je 2 zetels.
Maar zoveel, volgens mij, de grootste partijen van het land hebben dat volgens mij tegenwoordig niet eens meer. Dus.
Nee, zeker. Maar alleen Forum is, geloof ik, is daar iets succesvoller in geweest de afgelopen jaren. Maar je ziet dus dat politici al snel geneigd zijn van, nou, op het congres hebben we de handen weer op elkaar gekregen. Dus de storm is voorbij. Hè? Want dan zitten de mensen die daar een grote mond over hebben niet meer in de talkshows, want het congres is toch goed afgelopen. Terwijl het electoraat natuurlijk groter is en ook voor een deel op drift. Dus die 11 zetels die dan wegrennen bij Omtzigt, die zullen zich niet zoveel gelegen laten aan wat er op congressen allemaal aan Kumbaya wordt gedaan. Dus je zal als politiek leider daar ook rekening mee moeten houden. Als je tenminste in de wedstrijd zit om echt werk te maken van datgene wat je mensen hebt voorgespiegeld. En mijn vermoeden is dat het, en dat heb ik ook opgeschreven 2 weken geleden in die column over Omtzigt, dat het eigenlijk ook niet zoveel uitmaakt of het nou met Wilders is of dat het over links gaat als het gaat om het maken van afwegingen, het nemen van verantwoordelijkheid. Je ziet dat er dat Omtzigt af en toe een soort kortsluiting krijgt op het moment dat er verantwoordelijkheid genomen moet worden, als er gesprongen moet worden, zullen we maar zeggen. Geef het zelf ook aan. Hè? In het verkiezingsinterview wat we met hem hadden, gaf hij aan van, ik vind het, ik denk langer na, want ik realiseer me nu veel meer welke gevolgen bepaalde beslissingen voor de lange termijn kunnen hebben. Nou, allemaal prachtig natuurlijk, alleen zo kan je geen land besturen. Want je hebt, zeker als je gaat regeren, niet de luxe om af en toe te denken van, ik ga er nog maar eens even een paar maanden over slapen. Er moet vaak acuut een oplossing gezocht worden. Dus ja, als het dan gaat om Omtzigt, waarom er zoveel energie in wordt gestoken. Dit is eigenlijk de laatste poging, denk ik, vooralsnog, met Omtzigt over rechts. Je ziet het trouwens al afbrokkelen. Je ziet Wilders alweer aan Twitter geslagen. Die is nu weer ruzie aan het zoeken met Erdogan. Die Rutte dus nodig heeft voor het steunen van het NAVO-voorzitterschap. Dat je je afvraagt van, goh, Stel nou, je bent van de VVD en je ziet dat jouw vertrokken partijleider en minister-president een hele prestigieuze functie kan vervullen, namelijk het leiden van de NAVO. En Amerika staat erachter en Duitsland staat erachter en Frankrijk staat erachter. En dan gaat de leider van de grootste partij, die jou sowieso nodig heeft in welk politiek avontuur hij ook terechtkomt, want je hoeft niet op steun van PvdA GroenLinks te rekenen. VVD staat daar toch inhoudelijker dichter bij de PVV. Mm-hmm. Die ga je op de kast krijgen, die ga je dit ook weer bemoeilijken, want wat zal het helpen? Ik weet niet of het heel erg veel kwaad doet. Ik weet niet of ze nog echt wakker liggen van Wilders met zijn tweets in Turkije. Maar we weten zeker dat het niet voorspoedig is voor Rutte als Wilders vanuit zijn huidige functie dat allemaal weer gaat lopen twitteren. Dus dan zie je al van ja, daar wordt al afscheid genomen. Je ziet dit hele avontuur met Kim Putters die al die mensen gaat vragen en die ronde met die fractievoorzitters gaan doen, waarvan de hele linkerkant eigenlijk al heeft aangegeven dat ze tijdverspilling vinden, waardoor je eigenlijk weer met hetzelfde kliekje terechtkomt en waarin de leider van NSC op het vorige ledenbijeenkomst al begon te opperen dat de VVD misschien de bezwaren tegen PvdA GroenLinks moet laten vallen. Dan weet je al dat daar dus ook een beweging gaande is van het PVV-avontuur wordt afgesloten en er wordt vroeg of laat gekeken naar Timmermans om een poging te doen om een kabinet te smeden. Dus je ziet dat dat al aan het aflopen is. Dit is de laatste poging die de rode loper, zei een van de hoofdrolspelers tegen mij, die voor Omtzigt wordt uitgelegd, om hem misschien nog te verleiden tot een rechtsavontuur. Maar ik heb weinig signalen de afgelopen week gekregen dat ze bij NSC nu ineens anders denken over welke koers ze hebben ingezet. Dus dit is dan de laatste poging. En dan zal er binnen een paar weken dan besloten worden om het over een andere boeg te gooien. Want met alle respect voor Kim Putters en zijn inspanningen, een extra parlementair kabinet waarin ministers zouden moeten zijn van buiten de politiek, de Ernst Kuipersen van deze wereld, dus is goed bevallen. En waar partijen niet eens hun commitment aan willen geven, waar NSC van heeft aangegeven dat ze eigenlijk ook geen ministers willen leveren. Wie gaat dan zorgen dat er inderdaad een fatsoenlijk financieel beleid wordt gevoerd als niemand echt die commitment aan zo'n nieuwe ploeg durft af te spreken? Dus het wordt een experiment. Het kan behoorlijk mislukken ook. Dan zijn we nog verder van huis. Dus het lijkt me logischer dat er op een gegeven moment gekeken wordt of er een meerderheidskabinet over links gevormd kan worden. En dan komt de bal wel weer bij de VVD terecht. Van wat gaan jullie doen? Want jullie hebben eerst gezegd dat jullie het niet willen.
Nou, en dan vraagt Angelique Boslaar, hoe schat jij de kans in dat de VVD toch in een kabinet Timmermans stapt?
Ja, dat is het wordt mij bezworen dat ze dat niet gaan doen. Omdat ze denken dat het zelfmoord is. Gezien hun eerdere uitspraken, maar ook de reden waarom het kabinet natuurlijk gevallen is, de hele manier waarop ze zich hebben opgesteld in de campagne. Ik ben geneigd dat wel te begrijpen, die redenering. Ik denk dat er echt dat veel VVD-kiezers, niet eens dus weer dat congres, maar echt wel veel kiezers, de mensen die al de dag na de verkiezingen bij VI op televisie waren en zeiden dat ze spijt hadden van hun stem. Mm-hmm. Gewoon mensen die dachten van ja, weet je, dit is nu gaat er wat verandering komen en dat gaat de VVD, die gaat daar voor zorgen. En dan vervolgens gaf Jezielkus aan, wij gaan niet mee regeren, we gaan hooguit gedogen. Dat zorgde voor veel onrust, ook ontijdig, slecht uitgelegd, allemaal niet handig geweest. Ik weet niet of men van plan is om de kiezer van de VVD nogmaals tegen de haren in te strijken op het moment dat je ook breekt met je uitspraak, we willen niet met PvdA GroenLinks en zo'n kabinet gaan we niet mogelijk maken. Er is natuurlijk altijd het argument van verantwoordelijkheid nemen en een bestuurderspartij en VVD loopt niet weg. Maar ik vraag me af in welke verkiezingen je dit nog uit kan leggen als je straks een avontuur aangaat met PvdA GroenLinks. En ik denk ook D66 met enige geloofwaardigheid nog kan volhouden dat mensen op je partij moeten stemmen als je er eigenhandig voor hebt gezorgd dat Frans Timmermans het torentje in mag. En we weten dat mensen die eenmaal in een torentje zitten er ook niet zo snel meer uitgaan, want dan krijg je die premierbonus. Dus dat het is echt een grote gok als je dat zou doen. Een grote bruskering denk ik ook van een flink deel van het electoraat van de VVD. Dus buitengewoon onverstandig. En er werd door wat ik daar hoorde de afgelopen weken in de VVD ook wel rekening mee gehouden dat er weliswaar gepraat gaat worden met links, Maar dat dan uiteindelijk de conclusie is dat je het daar ook niet mee eens kan worden. Dan kan je nog een keer kijken of het op rechts dan wel lukt. En anders kom je bij nieuwe verkiezingen uit. Ja. Maar
dan neem je dus het risico met die nieuwe verkiezingen, als je naar de peilingen kijkt, dat het ook een verlies kan gaan zijn. Dus.
Maar dan zijn we ook alweer maanden verder. Hè? Mm. Ik denk dat je dan echt over het najaar hebt. Dus wie weet hoe de wereld er dan uitziet. Dat zou ook weer een hele andere dynamiek met zich mee kunnen brengen. Als duidelijk is geworden dat de VVD zegt van ja, maar we gaan het echt niet met de PvdA GroenLinks doen. Dat is misschien een betere optie dan het toch wel gaan doen. En dan kijken tot de nieuwe verkiezingen komen. En ook even inhoudelijk, je moet financieel, dat is voor de VVD op dit moment het belangrijkste. Misschien nog wel belangrijker dan migratie, dat je een financiële basis hebt. Dus dat je die staatsfinanciën op orde houdt of brengt. Nou, dat is met PVV al heel erg lastig. BBB is wel wat meer, begrijp ik, langzamerhand aan het denken en aan zich aan het realiseren dat je daar wel het een en ander aan moet doen. Maar we hebben Frans Timmermans van de week al horen zeggen dat het schandalig zou zijn als er bezuinigingen zouden komen. Ja, je zou toch hopen dat je iets van een compromis moet zoeken. Want als je die staatsfinanciën op orde kan hebben, helemaal bezuinigen, uitsluiten, lijkt me best ingewikkeld. Dat zou betekenen dat je een heleboel lasten moet verhogen. Daar worden mensen ook niet blij van. Dus uiteindelijk zal je daar denk ik het compromis in moeten zoeken. Maar even los van die financiën, dan heb je vervolgens migratie. Ja. Daar kan de VVD eigenlijk alleen maar thuiskomen met een resultaat dat beter is dan waar ze het kabinet op hebben laten vallen. Of tenminste hetzelfde. En als dat niet geleverd wordt, ja, waarom zou je dan in een kabinet stappen dat nog minder gaat doen? Dat is heel raar. Dus als tenzij PvdA GroenLinks de migratieparagraaf op een zilveren dienblad aanreiken aan de VVD, want dan kunnen ze namelijk echt geen nee meer zeggen. Maar zie ik dat ook niet echt vliegen.
En dan zou het echt, Timmermans zou wel zo graag premier willen worden. Dat weten we op zich wel. Dat wil hij wel heel graag.
Ja.
Dat hij in zijn principes aan de kant om maar het torentje in te kunnen.
Ja, of hij moet. Ik denk dat Timmermans en de PvdA, dat hoorde je het afgelopen jaren ook. Er zijn echt wel mensen die wel zien dat hier iets moet gebeuren. Op dit dossier. Alleen je hebt GroenLinks er nu bij. Mm. En dat bemoeilijkt het. Dat bemoeilijkt het ook voor Timmermans, de manoeuvreerruimte. Het verkiezingsresultaat was natuurlijk uiteindelijk toch een teleurstelling. Dus je zal. En zijn positie is ook niet heel erg sterk per se. Er zijn genoeg mensen in die partij, ook bij de PvdA overigens, die zeggen van ja. Het is misschien toch uiteindelijk niet de juiste lijsttrekker geweest. En zeker niet voor de toekomst. Dus hoeveel credit krijgt hij nog om zijn partij mee te slepen in een avontuur wat een agenda zal. Een kabinetsavontuur wat een agenda over Nederland zal uitrollen. Dat ook elementen zal kennen die op dit moment de achterban heel erg tegen de haren instrijken. Dat is eigenlijk ook best ingewikkeld. Dus. Ja, en dat is eigenlijk het toverwoord van deze hele formatie. Dat het eigenlijk echt heel erg ingewikkeld is. En er niet een hele logisch pad is op een akkoord. Omdat er aan allerlei partijen zoveel haken en ogen zitten. Dat een coalitie smeden daarvan heel moeilijk is.
Ja. Hoe dan ook, zijn het weer mooie maanden die komen gaan. Maar of het nou goed voor het land is een tweede.
Ja.
Als we nog heel bij de PvdA blijven, dan was Sven Snijder die ook zegt van ja, die Wilders die komt wel weer steeds bij de PvdA-leden uit, de Plastek, Putters.
Ja.
Ja, zou het zomaar straks kunnen dat hij misschien wel een regering steunt of een extraparlementair is of niet. Met de minister-president van PvdA-huizen.
Nou, ik denk niet Frans Timmermans, in ieder geval. maar nee, ik zat al een beetje te grappen met een aantal voormalig leiders van de PvdA de afgelopen weken. Wanneer mogen jullie langskomen om de informateur te worden? Dus, nee, het is natuurlijk op zich best beschamend. Hè? We kunnen er nog wel om lachen dat met Ron van Strien, dat was toch allemaal maar onzorgvuldig. En Ronald Plasterk is natuurlijk een outlier bij de PvdA. Tegen wil en dank, want dat doet hem natuurlijk erg veel verdriet. Dat zoveel mensen in zijn partij. Omdat hij een ander geluid laat horen dan de mainstream. Dat hij daar min of meer uit de groep wordt gegooid. Verstoten wordt uit de kudde. Informatie heeft hij ook niet helemaal op alle fronten denk ik goed gedaan. Maar goed, hij was wel iemand die wellicht de partijen bij elkaar kon brengen. Omdat hij probeerde de uitslag te vertalen naar een kabinet. En dat werd hem dan heel erg het werd hem niet in dank afgenomen omdat hij had gezegd. Ja, het is fluitje van een cent, het formeren van zo'n kabinet. Nou, dat is wat hij had gehoopt. Maar hij blijkt geen waarzegger in ieder geval. En nou ja, dus dat is. Dus Plasterk die kan nu weer naar zijn bedrijf toe. Dan heb je Kim Putters. Ja, ook inderdaad vroeger PvdA-senator. Ze zijn er ook allemaal wel trots op dat hij er bij de PvdA zit. Ik hoorde hem zeggen, ik heb laten zien dat ik boven de partijen sta. Ik denk, ik weet niet precies waar dat gebeurde, maar misschien als voorzitter van
de SER. Ja.
Ja, nu van de SER, maar sta je dan boven de partijen. Mariette Hamer was ook voorzitter van de SER. En ik had niet het idee dat die haar PvdA-lidmaatschap verbrand had. Dus ik weet niet. Ik vond het een wat wonderlijke verklaring. Maar het is vooral beschamend natuurlijk voor een partij als de PVV, die al zo lang inmiddels in Den Haag meedraait, dat Wilders er niet in slaagt om en er eigenlijk ook doelbewust niet voor kiest om te investeren in een opleidingstraject van bestuurders, van goede Kamerleden, van een partijstructuur waarin mensen elkaar inderdaad ook beter maken, waar mensen elkaar controleren, waar wat meer democratie is, waar misschien leden of in ieder geval kiezers iets duidelijker af en toe ook mee kunnen denken, ergens iets van mogen vinden. Ik herinner me dat hij bij het 10-jarig bestaan van de PVV, dat hij ooit, ik geloof tegen RTL had geroepen, dat er een feest zou komen. Er zou een feest komen voor de PVV-achterban om het bestaan van de partij te vieren. We hebben er nooit meer wat van gehoord. Dus je had in al die jaren dat je in de Kamer zat en in de oppositie zeker, natuurlijk ook kunnen investeren in een partij. Log een partijgeraamte wat ervoor had kunnen zorgen dat je niet nu steeds naar PvdA's moet kijken. En dat je jezelf door je uitspraken en omdat alles in die partij om jou draait. Mensen nu al zeggen, jij mag geen premier worden. Als je ik zou niet zeggen je toonmatige, want dat is ongeveer zijn core business. Maar als jij meer had geïnvesteerd dat de PVV ook uit andere mensen bestaat, ook zichtbaar, die ook op televisie verschijnen en in talkshows waar ze, nou, ik geloof Agema zie je af en toe wel eens erg verschijnen. Sietse Fritsma volgens mij in het verleden, misschien Gidi Markesower, maar dat is het dan ongeveer wel. Je zou dus eigenlijk, als je dat de afgelopen jaren veel beter en doelbewuster had gezorgd van oké, de partij is eigenlijk groter dan ik, dan had je die problemen nu ook niet. Dan had je niet elke keer PvdA's moeten bellen voor jou het werk te doen. Denk bijvoorbeeld ook aan een kabinet. Stel, er zou een kabinet komen over rechts. Wie moet er in hemelsnaam in het kabinet? Namens de grootste partij van het land. Ja. Er werd al over gedacht dat een heleboel rechtse VVD'ers zouden worden. Dus dat er eigenlijk veel meer VVD'ers dan PVV'ers in het kabinet zouden komen. Omdat daar wel bestuurlijke ervaring in de partij is. Van mensen die ook vroeger minister geweest zijn. Of wel eens in de krant ingezonden stukken hebben geschreven. Zoals onlangs nog bij ons van zo'n rechtskabinet moeten komen. Het is nog helemaal niet gegaan over die fase tot nu toe in de formatie. Het gaat alleen maar van wie met wie en de bezwaren van NSC. Maar als Omtzigt dat ook strategisch had aan kunnen vliegen, dan kwamen we straks in een situatie waarin eigenlijk zou moeten blijken dat de keizer geen kleren aan heeft. Namelijk dat je alleen Wilders hebt en je hebt Fleur Agema en nog drie anderen. En de rest van de 37 Kamerleden, ja, wat de gek ervoor geeft.
We herinneren ons Gon van Strien, die was natuurlijk, hij probeerde in eerste instantie wel met iemand van zijn eigen partij.
Nog wel eens een senator notabene. Ja.
Die mocht niet eens met partijen of niet eens met de fractie leiden. Want ik zag nu geloof ik dat Alexander van Hattem zag ik bij de koning op de koffie.
Overigens wel een getalenteerd politicus was dat, vond ik, in het debat toen over de spreidingswet.
Van Hattem.
Ja.
Maar hij loopt ook al lang mee. Hij is in Brabant, meen ik, al heel lang statenlid geweest.
Ja. Ik vond dat. Dus dat is wel iemand. Het verbaasde mij niet dat hij fractievoorzitter werd. Want hij deed dat. Hij deed het debat gewoon goed. Dus er zijn echt wel mensen die wat kunnen daar. Alleen je moet die mensen wel misschien wat eerder hebben omarmd dan op de dag dat je 37 zetels hebt gehaald.
Daniel van der Sluis, die had ook hier een vraag over. Want je merkt dat veel Kamerleden achter de schermen niet zoveel op hebben met die Kamerleden van Forum voor Democratie. En hoe zit dat nou eigenlijk met al die nieuwe PVV'ers? Hoe is de onderlinge verhouding? Wordt daarmee gesproken? Ontstaan daar bandjes, relaties? Of?
Het wordt gepoogd, maar het lukt nog niet met iedereen. Je merkt dat vooral de nieuwelingen, of eigenlijk alleen de nieuwelingen van de PVV, ook als een soort verdwaalde mensen ook in het Kamergebouw rondlopen, ook niet zo goed weten wie hun vrienden zijn, hoe je met collega's omgaat, of dat gevaar is, hoe je met journalisten omgaat. We zagen onze Pim CD natuurlijk een paar weken geleden een van die Kamerleden wat vragen wat hij er nou eigenlijk van vond. En die zei, ja, dat moet je aan Geert Wilders vragen wat ik vind en zo. Dus dat geeft aan, diezelfde behandeling krijgen, begrijp ik, ook Kamerleden. Ik sprak een fractievoorzitter van een andere partij die ook tegen mij zei van, ja, we proberen wel met die mensen in contact te komen, maar ze willen ook niet met ons praten. Er is kennelijk een soort oekase afgegeven om alles nog heel erg in eigen kring te houden, omdat ze ook niet weten hoe de formatie gaat aflopen. Ze zijn geen paria's. Bij Forum zie je wel dat mensen daar wel een bekomst van hebben. Bij PVV, mensen kennen die mensen nog niet eens zo goed. Alleen ze proberen er dan contact te leggen, moties in te dienen, dat soort zaken. En dat gaat, begrijp ik, toch wel vrij moeilijk. In Den Haag wordt ook gezegd dat de eerste 20 door de PVV wel zijn gescreend en de 17 daarna op de lijst niet. Dus daar zou ook nog een verrassing kunnen zijn als we de komende tijd ineens van een hobby van iemand horen. Maar we het vroeger natuurlijk bij de PVV ook nog wel een beetje bespuikt op hem moeten lachen. En die meneer, die bejaarde meneer die gepensioneerd door zijn mantelzorg gaf aan zijn vrouw die ineens Kamerlid is geworden en daar ook helemaal niet op gerekend had. Ja, dat is ook natuurlijk best een ingewikkelde situatie voor mensen die ook vrij weinig politieke ervaringen hebben.
Vaak wel in de Staten met name wel, vaak wel actief zijn geweest, toch? Dat, ja. Op de een of andere manier, dat is dan de binding die ze dan hebben en daar mochten ze de lijst vullen waarschijnlijk.
Ja, inderdaad, maar je weet ook, en er was laatst ook volgens mij was het de NRC, die had daar een verhaal over met twee mensen die vroeger ook in de Staten voor de PVV dingen hebben gedaan. En dat maakt Wilders ook geen geheim van. Die bemoeit zich daar helemaal niet mee. Ja. Die laat die mensen allemaal maar vrij. En omdat het dus niet echt een duidelijke partijstructuur is, is er ook niet een oekase die zegt van je moet dit of je moet dat. En ook het verkiezingsprogramma krijgen ze veel vrijheid om dat dan samen te stellen. En Wilders komt dan in campagnetijd, gaat hij alle provincies langs. Mag iedereen op de foto met de fractie. En dan doet hij er 2 of 3 per visite. En dan laat hij zich even zien. En zijn troon staat naast de lijsttrekker op verkiezingsposters in de provincie. En dat is dan dat. En dat is natuurlijk, dan hoor je af en toe, hoort hij wel eens van ja, die doet het wel goed in de provincie en die doet het wat minder goed en zo. Maar uiteindelijk, ja, er is niet echt een structuur waardoor daar een goed geraamte voor een partij uitkomt die ook echt bestuurlijke verantwoordelijkheid kan nemen. Maar goed, die fase zijn we nog niet eens in Den Haag ingegaan. Omdat NSC ineens zegt van nou, we stoppen maar met praten. En ik denk dat als je dat op een andere manier had gedaan, dan was misschien ook wat duidelijker geworden hoe beperkt de PVV eigenlijk bemenst is. En dat dus ook de hooggespannen verwachtingen die ze bij hun eigen electoraat hebben gewekt eigenlijk helemaal niet waar kunnen maken. Maar nu zit Wilders nog op een positie dat het aan iemand anders ligt. Namelijk dat Omtzigt het allemaal onmogelijk heeft gemaakt. Ja. Hij was de redelijkheid zelf. Hij heeft af en toe wat getwitterd. Maar goed, het was toch niet zo dat zijn partij uitverkoop hield met geheime informatie van de onderhandelingstafel. En mensen zien, nou ja, die Wilders die probeert het. En hij glimlacht vriendelijk, weet je wat, 50 zetels. Ja. Dus je zal ook als concurrerende partijen op een gegeven moment in dat onderhandelingsspel met Wilders er ook wel voor moeten zorgen. Wil je zelf nog overeind blijven? En zeker als het niet tot een goed resultaat leidt, dat er ook nog andere, dat mensen ook wel iets zien over, ja, dat het bij de PVV natuurlijk ook best grote leegte ademt. Alleen dat wordt eigenlijk helemaal nog niet over het voetlicht gebracht, omdat het argument om nu niet met hem te gaan samenwerken vooral is omdat hij 8 jaar geleden iets had geroepen of getwitterd. Mm-hmm. Gisteren natuurlijk Omtzigt weer zei op die bijeenkomst van ja, hij had dan wel afstand genomen van het wetsvoorstel dat strafbaar zou stellen dat je naar, als je naar een moskee ging, dat strafbaar zou worden. Natuurlijk ook crazy voorstel. maar hij is ingetrokken. Hij heeft gezegd van oké, dat vind ik niet meer, dat neem ik terug. Ja, dat is toch niet genoeg. Ja, dan lijkt Wilders ineens redelijk, want die doet wat van hem verwacht wordt. Ja. En Omtzigt, die zijn zin krijgt, die vindt het niet genoeg. Ja, ik weet niet of dat een goede strategie is.
Nee. Nou ja, wat zeggen is eigenlijk ook wel zeggen wat je er misschien toch wel van vindt. Wouter, we hebben nog zoveel mooie vragen van Leendert van Doesburg, Jordi van Asseldonk. Nou, ik kan alle namen van onze lezers noemen, maar ik geloof dat we ook richting het uur zo langzamerhand gaan.
We bewaren ze gewoon. Kijk. En dan kijken we of we volgende week nog wat mee kunnen nemen als Pim is uitgevlugeld in de Alpen. En anders, wat we, ja, er komen nog meer gelegenheden. En nou, als ze nog een beetje actueel zijn tegen die tijd, dan kunnen we alsnog. Maar in ieder geval heel veel dank voor de leuke vragen.
Ja, mooi, mooi om op deze manier zo deze aflevering heen te gaan. Tot slot nog even een korte blik op de week die komen gaat. In het begin zei je iets over dat Sputters gaat komende week dan met al die fractievoorzitters spreken, toch? Dat is dan de bedoeling.
Ja. Ja, dat is de bedoeling. Maar ik had al gezegd dat ze het niet wilden. Meen ik. En ik denk wel dat een partij als PvdA GroenLinks wel het fatsoen heeft om bij een partijgenoot op de thee te gaan. Maar ik heb niet het idee dat de standpunten heel erg veranderd zijn. Nee. En dat was van ja, het gaat nu toch vooral om te kijken of het over rechts toch nog een keer kan. En als dat niet het geval is, zo'n extra parlementair kabinet over de vorm, dan nog de inhoud. Ik denk dat je een beetje een herhaling van zetten gaat krijgen in de duiding, in ieder geval ter linkerzijde van het proces. En dat de rechterzijde, in ieder geval de VVD, zal zeggen van nou ja, wij staan open voor gesprekken. Maar ik zie bij de PVV eerder een wat vertrekkende beweging van de onderhandelingstafel dan een dichter naar de tafel toeschuiven, zullen we maar zeggen. Dus dat wordt interessant. Maar goed, hij gaat nog na deze week nog 3 weken erover nadenken.
Even, toch? Ja, hij heeft een maand.
Dus we hebben nog even.
Ja, nou, dan zijn we de volgende week gewoon weer. En dan een reguliere aflevering met inderdaad Pim CD.